Er zijn nog een aantal mededelingen, gemeente. De eerste mededeling is dat aanstaande zondag, zo de Heere wil, in de morgendienst de bediening van het heilig avondmaal zal plaatsvinden en in de avonddienst de nabetrachting. De tweede mededeling is dat aanstaande dinsdag de kerkenraad hoopt te vergaderen en de vergadering zal zoals gebruikelijk beginnen om 7:00. In de derde plaats is mij verzocht mee te delen dat er een drukfout staat in het kerkblad. De flessenactie voor de jeugdvereniging is niet op 4 juni, maar op 24 juni. En de laatste mededeling, dat ik bedankt heb voor het beroep wat de gemeente van Katwijk aan Zee op mij heeft uitgebracht. Tot zover deze mededeling. Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere, Heere die de hemel en de aarde gemaakt heeft. Die trouw houdt tot in der eeuwigheid en die nooit laat varen de werken van zijn handen. Amen. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede zij u van God de Vader. Door de Heere, Jezus Christus de Zoon. In de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. We willen samen zingen uit Psalm 139, daarvan de versen 1 en 14.
Thank you.
Wij willen ons nu eerst stellen onder de heilige wet van. En in aansluiting zingen wij uit Psalm 25, het tweede vers: Heere, ai, maak mij uw wegen door uw woord en geest bekend. Leer mij hoe die zijn gelegen en waarheen ge uw treden wendt. Daarna lezen we uit het laatste gedeelte van het 11e hoofdstuk van de brief aan de Hebreeën. Dat is Hebreeën 11, de versen 22 tot en met 40. We noemen nu Hebreeën 11, vers 22 tot en met 40. Na de wet des Heren en na het zingen van Psalm 25, het tweede vers. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis, uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, noch van hetgeen onder op de aarde is, noch van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen. Want ik, de Heere, uw God, ben een ijverige God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag, dat gij die heiligt. Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is. En hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God u geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen. Gij zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis. Gij zult niet begeren uw naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat van uw naaste is. Hebreeën 11, te beginnen bij vers 22. Door het geloof heeft Jozef stervende gemeld van de uitgang der kinderen Israëls en heeft bevel gegeven van zijn gebeente. Door het geloof werd Mozes, toen hij geboren was, 3 maanden lang van zijn ouders verborgen, overmits zij zagen dat het kindeke schoon was en ze vreesden het gebod des konings niet. Door het geloof heeft Mozes, nu groot geworden zijnde geweigerd een zoon van Farao's dochter genoemd te worden. Verkiezende liever met het volk van God kwalijk behandeld te worden dan voor een tijd de genieting der zonden te hebben. Achtende de versmaadheid van Christus meerdere rijkdom te zijn dan de schatten in Egypte, want hij zag op de vergelding des loons. Door het geloof heeft hij Egypte verlaten, niet vrezende de toorn des konings, want hij hield zich vast als ziende de onzienlijke. Door het geloof heeft hij het Pascha uitgericht en de besprenging des bloeds, opdat de verderver der eerstgeborenen hen niet raken zou. Door het geloof zijn zij de Rode Zee doorgegaan, als door het droge, hetwelk de Egyptenaars ook verzoekende zijn verdronken. Door het geloof zijn de muren van Jericho gevallen, als zij tot 7 dagen toe omringd waren geweest. Door het geloof is Rahab de hoer niet omgekomen met de ongehoorzamen, als zij de verspieders met vrede had ontvangen. En wat zal ik nog meer zeggen? Want de tijd zal mij ontbreken. Zou ik verhalen van Gideon en Barak en Samson en Jefta en David en Samuel en de profeten, welke door het geloof koninkrijken hebben overwonnen, gerechtigheid geoefend, de beloftenissen verkregen, de muilen der leeuwen toegestopt, de kracht des vuurs hebben uitgeblust, de scherpte des zwaards zijn ontvloden, uit zwakheid krachten hebben gekregen, in de krijg sterk geworden zijn, heerlegers der vreemden op de vlucht hebben gebracht. De vrouwen hebben haar doden uit de opstanding wedergekregen. En anderen zijn uitgerekt geworden, de aangeboden verlossing niet aannemende, opdat zij een betere opstanding verkrijgen zouden. Anderen hebben bespottingen en geeselen geproefd, en ook banden en gevangenis. Zijn gestenigd geworden, in stukken gezaagd, verzocht, door het zwaard ter dood gebracht. Hebben gewandeld in schaapsvellen en in geitenvellen, verlaten, verdrukt, kwalijk gehandeld zijnde. Welker de wereld niet waardig was, hebben in woestijnen gedold en op bergen en in spelonken en in holen der aarde. En deze allen hebben door het geloof getuigenis gehad, hebben de belofte niet verkregen, alzo God wat beters over ons voorzien had, opdat zij zonder ons niet zouden volmaakt worden. Tot zover de schriftlezing voor deze morgen. Wij willen vanmorgen in dit uur, wat ook een uur zal zijn voor de voorbereiding van het heilig avondmaal, nadenken over het begin van hoofdstuk 12 van de brief aan de Hebreeën. Hebreeën 12 en daarvan het eerste vers en het eerste gedeelte van het tweede vers. Hebreeën 12, de versen 1 en 2a, waar we het woord van God en onze tekst lezen. Daarom dan ook, alzo wij zo groot een wolk der getuigen rondom ons hebben liggende, laat ons afleggen alle last en de zonde die ons lichtelijk omringt, en laat ons met lijdzaamheid lopen de loopbaan die ons voorgesteld is, ziende op de overste leidsman en voleinder des geloofs, Jezus. Tot zover. Willen we samen het aangezicht van de Heere zoeken in gebed. Op deze zondag, deze dag die u, Heere Jezus Christus, hebt afgezonderd door uw opstanding en daardoor hebt geheiligd, zijn wij samengekomen in dit uur van bediening van het woord en van de dienst van de gebeden. En hoe zouden wij samen kunnen zijn om het woord te horen en te verkondigen, om onze gebeden en dankzeggingen voor uw aangezicht neer te leggen, wanneer u zelf niet in ons midden zou zijn? Want alleen uw komst is het die ons heilvol maken kan. En daarom smeken wij aan het begin van deze dienst, wil u zelf in ons midden zijn. Aan het begin van deze dienst, in het votum en in de groet, is uw naam over dit samenzijn aangeroepen. En u hebt het zelf beloofd, waar 2 of 3 in mijn naam samengekomen zijn, daar wil ik in het midden zijn. Heere, wil dat uit vrije, soevereine genade doen. Wil in ons midden wonen en wil in ons midden zijn met de bediening van uw Heilige Geest. Want alleen zo zal ons samen zijn gezegend kunnen zijn. We belijden u, en dat past ons ook aan het begin van deze dienst, dat wij uw inkomst en uw inwoning niet waard zijn. We moeten u belijden dat wij aan alle kanten gezondigd hebben. Dat ons leven een leven is wat door de zonde beheerst wordt. En dat ook deze week die voorbij gleed genoeg had aan zijn eigen kwaad. Heere, wanneer u onze zonden zou bezoeken, dan zou niemand van ons rechtvaardig zijn. En wanneer u naar ons zou handelen met onze zonden, zou niemand voor u kunnen bestaan. Wil u daarom onze zonden die we voor uw aangezicht neerleggen en openlijk ook in deze eredienst belijden, genadig verzoenen en vergeven in het bloed van de Heere Jezus Christus. En wil u schenken, Heere, dat u ons niet aanziet in wat wij door onze zonde gedaan hebben, maar in dat bloed wat betere dingen spreekt dan het bloed van Abel dat riep om wraak. Want dit bloed van de Heere Jezus Christus roept om vergeving. Wij bidden u, Heere, wil u deze morgen heel in het bijzonder in ons midden zijn. Het zal een uur zijn van voorbereiding. Trouwens ook de dienst van deze avond zal enigszins in dat teken staan. En wanneer wij vanmorgen dan uw woord mogen ontvouwen, wil u dan zelf geven dat wij gedreven mogen worden om onszelf aan het woord van deze morgen en deze avond te toetsen. Laat het zo mogen zijn, Heere, dat onbekeerden gemaand mogen worden vanmorgen om niet te rusten in hun eigen onbekeerlijkheid, want dat is een dodelijk gevaar. Maar dat zij het door genade gaan zien hoe noodzakelijk het is om de last die ons zo licht omringt, waaronder we zo gemakkelijk inslapen, waaronder we met de dood bevangen zijn, dat we die last leren afleggen en vooral ook de zonde leren afleggen. Dat kan een mensenkind van nature niet. Hij weet ook niet hoe dat moet. Maar wil u vanmorgen vanuit uw woord laten zien wat de weg is om de zonden te leren haten en te leren vlieden. Wat de weg is om over de zonde verdriet te gaan gevoelen. Een verbroken hart te krijgen onder de zonde. Want alleen zo zullen wij de zonde en dat slechts in beginsel kunnen afleggen. En de last kunnen afleggen die ons zo licht omringt. Heere, wil u denken aan degene die met veel geestelijke vragen tobben en worstelen. U kent ze ieder persoonlijk. U weet ook welke vragen dat zijn. Geef, Heere, dat het vragen mogen zijn die allereerst zich richten op de grote brandende vraag: hoe komt er vrede tussen God en tussen mij? Hoe wordt mijn schuld verzoend? Want Heere, dat is de levensvraag. Dat is de vraag die voorrang heeft boven alle andere vragen. En die een gewicht heeft wat zwaarder is dan elke andere gedachte die in ons leven op zou kunnen komen. Heere, wil geven dat we met die vraag mogen worstelen aan de troon van uw genade en geen rust mogen vinden voordat die vraag door uzelf is opgelost. En we daar licht in ontvangen. En wil u zo ook, Heere, geven dat vanmorgen de dingen hun rechte plaats mogen krijgen. Want alleen wanneer er enig licht gevallen is over ons leven, alleen wanneer u zelf met de beloften van het evangelie krachtig in ons leven zijt gaan werken, dan zal toch de weg naar het heilig avondmaal geopend worden. Heere, wil het zo dan ook vanuit uw woord in alle helderheid en klaarheid laten zien. En wil u geven dat ook uw kinderen onderwijs ontvangen mogen. Heere, het Het is niet zonder reden dat we geroepen worden deze morgen en deze avond om onszelf te beproeven en te onderzoeken. Want dat is voortdurend nodig in het leven van degene die een beginsel mogen kennen van de vreze des Heren. Omdat we een hart hebben. En dat blijft ook als we genade van u ontvangen hebben. Wat vanuit onszelf zo bedriegelijk is. Eigenlijk verraderlijk. Uw woord zegt zelfs dat het dodelijk is. En als we daar iets van weten, en dat weten we wanneer we iets van uw genade kennen, dan zijn we toch bang geworden voor de verkeerde dingen en ook de bedriegelijke dingen van ons eigen hart. Heere, wil u ons dan eerlijk doen zijn voor u en geef dat we de boodschap van uw woord ook eerlijk ter harte mogen nemen. En dat het enerzijds ontdekkend mag zijn en vermanend mag zijn wat we vanuit uw woord mogen horen, maar anderzijds toch ook bemoedigend. Want te midden van de vermaningen wordt ons ook voorgehouden dat er een volk geweest is wat door het geloof leerde leven en wat dwars door alle gebreken en zonde en schuld heen toch door het geloof van verre mocht zien op de belofte en die belofte van zaligheid die in Christus Jezus ja en amen is mocht omhelzen. Ja, zo ook zien mocht op de Heere Jezus Christus, de overste leidsman en voleinder des geloofs. Heere, dat zo vanmorgen het woord open mag gaan en dat wij zo vanuit het woord ook onderwijs mogen ontvangen. We bidden u, wil u ons bewaren voor de zonde. Bewaar ons voor onszelf. Bewaar ons voor gemakkelijke en goedkope overleggingen. Maak ons eerlijk en doe ons als verloren zondaren in onszelf vluchten tot u en hopen op u. We bidden u, wees u met de hele gemeente. We denken aan allen, Heere, wil u zijn met degenen die het moeilijk hebben. Denk aan allen die een verlies moesten lijden, verdriet hebben in hun leven. Wil u bijzonder hen bijstaan die eenzaam zijn door dat rouw en pijn in hun leven zijn intrede deed. O Heere, wil u geven wanneer korter of langer geleden wij getroffen werden door een pijnlijk verlies, wat ook moeilijk te verwerken is, we de troost van u ervaren mogen. En wil u geven dat we onze weg, de weg die u voorhoudt, met lijdzaamheid, dat is met geduld en met verwachting en met volharding mogen lopen. Dat kan niet als we zien op de omstandigheden of op onszelf. Maar het is bij u te vinden. Ook in tijden van rouw en van verdriet, Heere, wil u het ook schenken. Wil u zijn met allen die ziek zijn? Er zijn er deze weken velen die ziek zijn. En ook een groot aantal die worstelen met een zwakke gezondheid. Of voor een operatie staan of voor onderzoeken. Heere, we dragen hen allen aan u op, ook degene wier namen vanmorgen niet genoemd worden, wil u in alle gedenken, ook als de omstandigheden soms zorgelijk en soms moeilijk zijn. Maar we willen bijzonder denken deze morgen en in de gebeden aan u opdragen. Onze hoogbejaarde broeder Vroeg in de Wei, die afgelopen vrijdag zo plotseling in het ziekenhuis moest worden opgenomen in verband met hartklachten, wil u hem nabij zijn, Heere, op zijn hoge leeftijd, terwijl er al zoveel geweest is in zijn lange leven aan lijden en aan ziekte, wil u geven dat hij boven alles uit mag zien op u, de grote leidsman en voleinder des geloofs. En wil u hem naar het lichaam nabij zijn. We dragen hem, zijn vrouw en al degenen die zich met hem verbonden weten aan u de Heere op. We dragen ook zuster Verbiest Post aan u op die nog steeds in het ziekenhuis ligt. Na een operatie aan het begin van deze week, we zeggen u naam eerbiedig dank dat zij door de operatie heen mocht komen, dat u ondanks de ingreep toch de dingen wel hebt gemaakt. En we vragen of u verder ook herstel wilt geven en krachten wilt schenken. En vooral ook, Heere, of u aan nabij wilt zijn in uw goddelijke gunst en ontferming. We denken ook aan zuster van der Kooi Knapen, die deze week vrij onverwacht in het ziekenhuis moest blijven en in Rotterdam werd opgenomen. U weet dat er zorgen zijn rond haar gezondheid, dat ze daar is voor nader onderzoek en misschien een pacemaker zal moeten ontvangen. Heere, wil u in deze tijd van onderzoek geven dat de dokters helder en duidelijk mogen zien wat het geval is. En wil u geven dat er middelen mogen zijn en wil die middelen ook zegenen. Bijzonder dragen we haar aan u op en of u ook deze omstandigheden voor haar persoonlijk tot zegen wil doen zijn. Heere, wil zo met alle zieken zijn en met allen die een kruis hebben te dragen, van welke aard dat kruis ook is, wil u allen gedenken in uw gunst en ontferming. We willen ook, Heere, deze morgen denken aan het feit dat deze morgen is afgekondigd dat we voor het beroep dat Katwijk op ons heeft uitgebracht, hebben bedankt. Heere, wil u geven dat uw goddelijke en hoge goedkeuring over deze beslissing mag vallen en mag blijven. En wil u met ons zijn. Wil u geven dat het feit dat we hier blijven mogen tot zegen mag zijn. Vooral zo tot zegen dat mensen door de bediening van uw woord en door de ambtelijke dienst gebracht mogen worden tot waarachtige bekering. En dat uw kinderen onderwijs mogen ontvangen. Wil u met de gemeente van Katwijk zijn, Heere. U weet welke teleurstelling het is. U weet ook dat men opziet tegen de vakante periode die deze zomer aan gaat breken. En wat voor overwegingen daar zijn en wat voor zorgen daar zijn, het is u zo volkomen bekend. Heere, denk aan de gemeente en aan de kerkenraad. Wil u geven dat ze mogen buigen voor u en dat de gebeden vermenigvuldigen mogen om op uw tijd, en laat dat spoedig mogen zijn, een eigen predikant uit uw hand te ontvangen. Heere, mogen we de gemeente aan u toevertrouwen en in uw handen leggen, want dan zijn ze in de beste handen, de grote handen, de eens doorboorde handen van hem die de grote herder is der schapen en die naar zijn schapen vragen zal. Wil u ook naar ons vragen en ons gedenken? En wil u ook bij alle dingen die vooral deze achterliggende weken, met name de laatste dagen, heel persoonlijk in ons eigen hart omgingen, ons te weg wijzen, Heere. En wil u geven dat wij het alles aan u mogen overgeven en met leidzaamheid de loopbaan mogen lopen die u hebt voorgesteld. O God, geef dat de kracht van die woorden ook zo in de komende tijd mag blijken en mag blijven. Wil u zijn, Heere, met al degenen die deze week een verblijdend bericht ontvingen, want er zijn examens gedaan en de uitslagen waren er, althans officieus, deze week. We zeggen u naam eerbiedig dank voor en namens degenen die mochten slagen. Heere, wil u geven dat ze deze kroon op hun werk mogen ontvangen uit uw handen, want u zijt het die zegende. En wanneer er zijn die afgewezen werden, o God, wil u geven dat ze dat onder u en met u mogen verwerken. En als er ook zijn die een herkansing hebben en deze week nog in spanning zullen zijn, we dragen hen ook bijzonder aan u op en smeken of u hen deze week door wilt helpen en wilt geven dat ze alsnog de bekroning van hun werk uit uw handen mogen ontvangen. En wil u geven, Heere, dat ze deze week de rust, de kracht, het inzicht mogen ontvangen en de zegen van u, dat alles goed mag gaan. Zo leggen we de dingen voor u neer. De dingen waarin wij noden en vragen hebben. De redenen tot dankbaarheid en dankzegging. En we smeken u, wil u ons niet verlaten, maar wees ons nabij in de Zoon van uw liefde, de Heere Jezus Christus. We vragen het niet omdat wij iets verdienen of waard zouden zijn, maar we smeken het alleen uit genade om Jezus wil. Amen. We zingen, gemeente, uit Psalm 119, het 17e en het 18e vers. U krijgt dan gelegenheid om uw gaven te offeren voor de Heere en zijn dienst.
Thank you.
Aan het einde van de prediking, na het amen, zingen we samen uit Psalm 66, het vijfde vers. Een net belemmerde onze schreden, een enge band hield ons bekneld. Gij liet door heerszucht ons vertreden, gij gaaft ons over aan het geweld. Hier scheen ons het water te overstromen, daar werden wij bedreigd door het vuur, maar gij deed ons het gevaar ontkomen, verkwikkend ons ter goeder uur. Psalm 66 en daarvan het vijfde vers. Geliefde gemeente, wat heeft de Bijbel nu eigenlijk te maken met sport? Misschien zegt iemand niets. Dat is niet helemaal waar. Er wordt namelijk in de Bijbel wel gezegd dat de lichamelijke oefening, en dan gaat het over sport, tot weinig nut is. Dus daarin geeft de apostel toe dat lichamelijke oefening enig nut kan hebben. Maar dat het tegelijkertijd volstrekt in het niet valt bij de godzaligheid. Want dat heeft veel meer nut, dat heeft alle nut, zo laat de apostel ons weten. Maar behalve die ene terloopse opmerking is de schrift en de oude kerk sterk afwijzend ten opzichte van sport. Vooral de hele sportscultuur die natuurlijk in onze dagen vanuit de oudheid wijduit opengebloeid is, daar heeft de oude christelijke kerk een hardgrondig nee tegen gezegd. Er waren de Olympische Spelen en de Isthmische Spelen en de Pythische Spelen, en er zouden er nog meer te noemen zijn, waarvan onder ons de Olympische Spelen het bekendst geworden zijn. Dat waren oorspronkelijk in Griekenland vrij plaatselijke sportmanifestaties. Vandaar ook Olympische Spelen rond Olympus en Pythische Spelen rond Delphi. Maar in het Romeinse Rijk werden het eigenlijk spelen die, ja, toch in het hele Romeinse Rijk hun betekenis hadden. En zo zijn ze langzaam maar zeker in de vorige eeuw tot internationale spelen geworden. En weet u wat de bezwaren waren van de oude christenen tegen die sport? Vooral tegen dat soort sport? Niet zoals vandaag de dag dan vaak gezegd wordt en ook wel eens in preken verkondigd wordt. Omdat het verbonden was met de heidense afgodendienst, dat ook, want bij die Olympische Spelen, de vlam is daar het teken van, werden offers gebracht aan Zeus en aan de andere goden. Maar vooral naast de afgodische praktijken had de oude kerk ook ontzaggelijk veel bezwaar tegen de vergoding van het lichaam. En tegen de vergoding van de mens. Als u iets weet van de oude Griekse cultuur die helemaal eigenlijk door de Romeinen is overgenomen, dan weet u in beeldhouwwerken en in de weinige schilderingen die er zijn, dat het naakte lichaam en dan vooral het prachtige lichaam, zoals men dat dan noemde, in die Griekse cultuur een geweldige betekenis had. En een van de redenen dat de sport zo opkwam in die dagen is dat prachtige lichaam, de lichamelijkheid. En daartegen heeft de oude kerk hardgrondig nee gezegd. En is het in onze tijd niet geweldig nodig dat we deze dingen zo terloops vanmorgen even aanstippen? In een cultuur die in dat opzicht heel wat meer heidens is dan christelijk. Dat wij de vergoding van de lichamelijkheid op alle mogelijke manieren tot in de reclame toe. En de vergoding van de mens op alle mogelijke manieren tot in het wereldgebeuren toe. Vanuit het woord ernstig onder kritiek stellen, gij zult geen andere goden hebben voor mijn aangezicht. Maar als we dat alles overwegen, gemeente, dan kunnen we toch één vraag bij het lezen van de Bijbel niet onderdrukken. En dat is, als dat dan zo is, dat de Bijbel de sport eigenlijk van weinig waarde beschouwt en de vergoding in de sport en de verdwazing in de sport ernstig onder kritiek stelt, waarom gebruikt de schrift dan woorden meest tere geestelijke dingen juist beelden ontleent aan de sport. Want als u de brieven van de apostel Paulus leest, dan is het niet minder dan 5 keer. En er zou misschien nog wel een aantal keren meer te vinden zijn bij zorgvuldig lezen. Dat Paulus in zijn brieven toespelingen maakt op de spelen en op de kamp, het worstelstrijdperk, of op de loopbaan, het lopen in een stadion. Waarom is dan die beeldspraak die ontleend is aan het sportgebeuren desondanks zo op de voorgrond tredend in de brieven van de apostel Paulus? Wel, dat is omdat Paulus onder de leiding van de Heilige Geest juist in die beelden iets ontdekte waarmee hij diepe geestelijke dingen duidelijk kon maken. Dus het is niet om via een beeldspraak het sportgebeuren toch nog een beetje acceptabel te maken, dat niet. Maar om in een beeldspraak die duidelijk was en ieder in die dagen aansprak, in te scherpen waar het nu geestelijk werkelijk om gaat. En wij willen daar vanavond, daar vanmorgen bij stilstaan. En nadenken over het thema in de loopbaan des geloofs. Want daar gaat het over in deze woorden aan het begin van Hebreeën 12. In de loopbaan des geloofs. En dan letten we allereerst op de vele getuigen. Want we lezen, alzo wij zo groot een wolk der getuigen rondom ons hebben liggende. In de tweede plaats de hoge roeping. Laat ons afleggen alle last en de zonde die ons licht omringt en met lijdzaamheid de loopbaan lopen. En in de derde plaats de machtige leidsman, ziende op Jezus. In de loopbaan des geloofs, ten eerste de vele getuigen, ten tweede de hoge roeping en ten derde de machtige leidsman. Het is dus zo dat in de brief aan de Hebreeën hier ook de beeldspraak voorkomt van het sportgebeuren, de loopbaan, de renbaan. Nu is de brief aan de Hebreeën misschien niet afkomstig van de apostel Paulus, wij weten dat niet. Aan het begin van deze brief staat namelijk niet dat Paulus hem geschreven heeft en ook aan het einde van de brief wordt geen naam van de schrijver genoemd. En vandaar dat al in de oude kerk gezegd is door Origenes, wie de brief aan de Hebreeën geschreven heeft, dat weet God alleen. Oudtijds werd vaak gedacht dat hij toch van Paulus zou zijn. Later is daar twijfel over gerezen. Het is uiteindelijk niet zo belangrijk wie de schrijver van de brief is. Wij weten in elk geval dat het een apostolische schrijver is met apostolisch gezag bekleed, die de brief geschreven heeft onder de leiding van de Heilige Geest. En als hij dan deze brief schrijft, dan schrijft hij die aan de Hebreeën. En ik zal u vanmorgen niet vermoeien met allerlei opvattingen wat die Hebreeën geweest zouden zijn. Het zijn in elk geval christenen geweest, vermoedelijk van Joodse afkomst. Christenen ook van de tweede generatie, dus mensen die waarschijnlijk binnen de christelijke kerk waren opgegroeid en daar onder de bediening van het woord tot verandering waren gekomen, maar die dreigden te verslappen of te verachteren, zoals we telkens lezen in deze brief. En vandaar dat de apostel, met name aan het slot van de brief, hen opwekt en aanmoedigt om in de strijd van het geloof te volharden. En in die oproep om in de strijd des geloofs te volharden, noemt hij allerlei voorbeelden. In Hebreeën 11 hebben we er een stukje van gelezen. Allerlei voorbeelden van mensen wier getuigenis in de schrift duidelijk maakt dat zij in de loopbaan van het geloof gestreden hebben en door het geloof volhard hebben. Vaak door de moeilijkste omstandigheden heen, soms door martelingen en door verdriet en pijn heen, maar toch volhard hebben. En als zij dan heel die galerij van de gelovigen aan onze aandacht voorbij heeft laten gaan, dan komt hij in de woorden van onze tekst tot een conclusie, tot een toepassing, tot een gedreven oproep. En hij zegt, nu we zoveel getuigen rondom ons hebben, laat ook ons afleggen alle last en lopen in de loopbaan. Ja, laten we letten op die woorden, nu wij zo'n grote wolk der getuigen rondom ons hebben liggende. Dat woord is al ontleend aan het beeld van die renbaan. U weet wellicht, een renbaan in de oude Oosterse wereld, in het oude Romeinse Rijk, heette een stadion. En een stadion was niet wat wij eronder verstaan, dat is meestal een ovaal stadion. Maar een stadion was een heel lang, om precies te zijn 186 meter lang, smal iets rondom welk stadion dan allerlei op heuvels gebouwde, kunstmatige heuvels aangelegde zitplaatsen gemaakt waren. En zo'n renner die moest dan langs dat stadion rennen in de lengte. En dan aan het einde was er een paal, de meta, daar komt ons woord meet vandaan. Dan moesten ze keren, dat was het keerpunt, en dan weer terugrennen. En wanneer ze die afstand hadden afgelegd, dan hadden ze de loopbaan, om het in de taal van de Bijbel te zeggen, voleindigd. En als ze dan de eerste waren die over de streep kwamen, dan hadden ze de prijs gewonnen. Als u in het oude Rome bekend bent, dan weet u dat je daar dat grote stadion had. Het Circus Maximus wordt het genoemd met een verkeerde naam. Maar daar werd in die oude tijden gestreden door hardlopers om de prijs. Dus rondom zo'n lang stadion zaten mensen, rijen mensen, tegen de heuvels aan of tegen kunstmatig aangelegde heuvels. En ze keken neer in dat stadion om de verrichtingen van de mensen die daar liepen, die daar renden om de prijs te behalen, te bekijken. En vaak waren de ereplaatsen aan de zijkant voor de mensen die in lang vervlogen tijden, soms nog maar enkele jaren geleden, zelf de prijs behaald hadden. Want deze mensen werden in die oude tijden al met eer en roem overladen. Het was wat als je naam gebeiteld mocht worden in het marmer van de Olympische overwinnaars. En het was wat als je naam in die tijd op ieders lippen was omdat je gewonnen had. En zo ontleent de schrijver, de apostel, aan dat hele gebeuren van de wedloop deze woord. Ze zaten rondom en die mensen, die toeschouwers, tezamen met de oud-winnaars van de loop, moedigden degene die daar renden, degene die daar liepen in de loopbaan aan. En dat gebruikt de apostel nu als beeld wanneer hij zegt, overmits wij zo'n grote wolk der getuigen rondom ons hebben liggende. Als zo'n stadion vol zat, dan was het als het ware een wolk van toeschouwers. Nou, net zo goed als zo'n renner in de loopbaan een wolk van toeschouwers rondom zich heen heeft, zo heeft Gods kerk een wolk van toeschouwers rondom zich heen. Een wolk van getuigen. Wie zijn dat dan? Wel, dat zijn de getuigen die zo even genoemd zijn. Abraham en Isaac en Jacob en Mozes en Rachab. En noemt u ze allemaal maar op. Die vroeger in lang vervlogen tijden in de loopbaan des geloofs gestreden hebben. En de palmtak van de overwinning hebben behaald. Ja, en hoe moeten we ons dat dan voorstellen? Is het dan zo? Ik las het tot mijn verbazing en verbijstering in een preek deze week. Is het dan zo dat vanuit de hemel deze toeschouwers Abraham, Isaac en Jacob hier op aarde zien? En als het ware Gods kinderen hier op aarde aanmoedigen, Nou, u begrijpt wel, gemeente, dat kan het toch niet zijn. Nergens in de Bijbel is ook maar één enkele aanwijzing dat Gods kinderen in de triomferende kerk alles zien wat hier op aarde gebeurt. Integendeel, als zij zouden zien wat hier op aarde gebeurt, zelfs als zouden ze zien wat er hier op aarde gebeurt in het leven van Gods kinderen, dan zou de hemel voor hen geen hemel zijn. Gods kinderen in de hemel zien, Gode zij dank, niet wat er allemaal op deze aarde gaande is. Dat is voorbij. Dus zo mogen we het ons niet voorstellen. In de hemel is de triomferende kerk in volkomen zaligheid bij hun koning en hun God. Maar hoe dan? Wel, u moet goed erop letten dat hier staat dat het een wolk van getuigen is. Niet van toeschouwers, maar van getuigen is. Dus Paulus zegt hier dat het gaat om getuigen. Ze getuigen in hun leven. De schriften leggen van hun getuigenis af. Met andere woorden, het gaat hier om mensen wier namen wij tegenkomen in de schriften van Oud- en Nieuw Testament. En die Oud- en Nieuw Testamentische gelovigen, de Bijbelheiligen, leggen door hun leven en door hun worsteling en door hun geloof ook nu getuigenis af onder ons. En door het getuigenis wat zij afleggen in de schriften, moedigen zij aan, vuren zij aan, zijn zij tot een voorbeeld. Kijk, en dan krijgt de tekst zijn betekenis en zijn grote waarde. En laten we dan zo vanmorgen, en u mag het vandaag en van de week ook thuis zo eens in alle rust overdenken, is stilstaan bij enkele van die getuigen. Zomaar heel kort. Abraham. Hij heeft door het geloof, zo lezen we in het voorgaande hoofdstuk, beleden dat hij een vreemdeling was hier op aarde. En hij verwachtte een stad die fundamenten heeft. Abraham, wat heeft hij niet in worstelingen gekend? Wat heeft hij ook niet in afdwalingen gekend? Wat heeft hij soms ook niet geprobeerd zijn eigen weg te gaan? Maar God brak al zijn eigen wegen af. En als hij het niet meer zag, als hij alles kwijt was, als hij hier op aarde soms alleen maar donkere nachten zich zag omringen, dan was het toch God die in zijn leven weer de eerste was en tot Abraham wederkeerde en hem leidde en hem richtte op die onwankelbare belofte, zodat Abraham geloven mocht en geloven moest. De Heere zal het voor mij volenden. Of als u eens denkt aan David, de man die lieflijk was in de psalmen, en die in de psalmen soms zoveel hoogten van geestelijk leven bezongen heeft. Ik zal de Heere zingen, ja, psalm zingen, de Heere. David, die ook zoveel diepte kende, waarin die alles kwijt was, en in tijden van strijd en van diep schuldbesef ootmoedig beleed. Ik heb gezondigd tegen de Heere en gedaan wat kwaad is in zijn heilige ogen. Ontzondig mij met hyssop. Kijk, gemeente, zo is er een wolk van getuigen rondom. Vanuit het woord getuigen ze. Laten ze ons in hun hart zien. Laten ze ons het werk van de Heere in hun leven zien. En geven ze onderwijs. En dan wordt de vraag heel dringend vanmorgen. Mogen wij zo de Bijbel wel eens lezen dat we in wat God over zijn kinderen zegt en vanuit het leven van zijn kinderen zegt in de Bijbel ons aangesproken weten? Zijn die getuigen uit de Bijbel, zoals Abraham en David en Jesaja en Johannes en Paulus, ook voor ons wel eens persoonlijk getuigen geworden, zodat we in hun woorden en in hun leven iets gingen ontdekken waarvan we zeggen mochten, en dat is nu ook niet vreemd in mijn leven, van die verootmoediging, van die diepte waarvan de 130ste psalm spreekt, of van die dorst naar God, waarvan de bekende 42e psalm ons het een en ander zegt? Of van dat zoeken van de Here? Of van dat hopen op God, wat Abraham mocht beoefenen toen hij zijn eigen zoon moest offeren op de berg Moria? Kijk, dan kan het toch zo zijn, gemeente, dat voor Gods kinderen juist allerlei geschiedenissen en voorbeelden uit de schrift gaan spreken. En dat het beschamend, bestraffend, maar ook bemoedigend onderwijs mag bevatten. Een wolk van getuigen. En vandaar dat het zo nodig is, nu we deze week van voorbereiding beginnen, deze zondag, dat u bij uw voorbereiding zo eens bladert in uw Bijbel. En u zelf in het licht van het woord van de Heere onderzoekt. En daarbij ook maar let op wat er nu allemaal gaande was in het leven van die getuigen. Van die wolk van getuigen die ons in de Bijbel voor ogen staat. En of we nu iets van de dingen die God, Abraham en David en Paulus leerde, of dat we daar ook iets van mogen kennen. En wat is het dan heel in het bijzonder wat de apostel ons hier voorhoudt, als hij allereerst wijst op die wolk van getuigen die geleden, gestreden, zich verootmoedigd hebben, die mochten geloven en door God geleid werden in de kennis van de waarheid en van de godzaligheid. Wel, zo zegt hij, als we die getuigen en hun leven vanuit de schriften nu overdenken, dan zeggen die getuigen ons, dan getuigen zij ook aan ons, legt dan af alle last en de zonde die ons licht omringt. Ja, we houden nog even vast, dat is dus die beeldspraak van die loopbaan. Zo'n man die daar rent in die loopbaan en die daar samen met anderen bezig is om te strijden. Om de kroon, de palm in ontvangst te nemen. Kijk, zo'n man moest trainen. En dat is het beeld wat ons hier voor ogen staat. Trainen, dat betekent allereerst dat je je moest onthouden van allerlei overdadige spijs en drank. Je mocht niet alles eten en niet alles drinken. Het ging erom dat je lichaam zo sterk mogelijk was. Het gaat ook om oefenen. Dat wil zeggen dat je je inspant en dat je traint opdat je op de dag van de wedstrijd, ja, zo veel mogelijk in vorm bent. Dat zijn de gedachten die hier achter liggen. En dat betekent dan dat je je allerlei dingen moet ontzeggen. Afleggen van lasten. En wat ontzeggen mensen zich niet om een hoge naam in de sport te krijgen? Als u daar wel eens iets over hoort of iets over leest, dan zegt u, mensen, wat hebben ze ervoor over? Een heel strak regime, iedere dag opnieuw, trainen, vroeg naar bed. Bepaalde spijzen mag je niet gebruiken, bepaalde drank niet gebruiken. Ze hebben er wat voor over, inderdaad. Wat hebben wij eigenlijk over voor de dienst van de Heere? Kijk, die vraag komt in alle nadruk op ons af. In ieder geval, dit dient er te zijn, zegt de apostel ons, dat we afleggen alle last die ons omringt en de zonde die ons licht omringt. Er moet dus een breuk komen met de zonde en met allerlei lasten die ons licht omringen. Strijd tegen de zonde en het afleggen van lasten. Wat voor lasten? Nou, dat gaat natuurlijk over lasten die een hindernis zijn. Lasten die een hindernis zijn bij de wedloop. En wat zijn daarvoor lasten? Wat staat u eigenlijk in de weg wanneer het gaat over de geestelijke dingen? O gemeente, het kan zo zijn dat we vastgeklonken zitten aan een bepaalde zonde. Aan een boezemzonde. In de oude Engelse schrijvers kom je vaak het woord tegen een darling sin, een lievelingszonde. En een mens kan daar zo door in beslag genomen worden dat het de grote hindernis is voor zijn geestelijk welzijn. Je kan zo in de netten van een bepaalde zondige gedachte of van een bepaalde zondige verzoeking zitten dat het een last is. Maar natuurlijk niet alleen een bepaalde zonde. Het kan ook zo zijn dat je zo vast zit, gezogen zit in de geest van de tijd. In de drukte van alle dag. In de dingen die je bezighouden, die je gedachten in beslag nemen, dat er nergens anders plaats voor is. Het woord van de Heere waarschuwt daartegen. De Heere Jezus zelf in de bergrede over de zorgvuldigheden van het leven. Dan gaat het niet over bepaalde ernstige zonden, maar dan gaat het over die jacht van de tijd, over die zorgen van het leven, over dat bezig zijn met je gezin en met je werk en met de kerk en weet ik niet wat al. Dat kan een last worden. En we zouden zo door kunnen gaan. U moet het zelf deze week maar eens overwegen. Wat zijn de lasten en de zonden die mij omringen en in de weg staan? En laten we dan dat laatste woordje wat ik zeg ook maar onderstrepen. Wat staat in de weg? Wat doet me verkleefd zijn aan deze wereld? Wat is een hindernis? Want echt, gemeente, in de taal van onze tekst, in het getuigenis van het onfeilbare woord van God, wordt ons gezegd dat er lasten zijn en zonden zijn die ons in de weg staan. En dat hebben wij te onderzoeken. Want als ik onbekeerd ben en zonder God in de wereld leef, dat is geen lot. En zeker geen noodlot in de heidense zin van het woord. Maar dat is schuld. Eigen schuld. Daar willen we misschien moeilijk aan. We zeggen het zo gauw, wat kan ik er nou aan doen? Maar het is schuld. Het is de zonde. En het zijn de lasten die ons licht omringen, die ons afhouden van de loopbaan en afhouden van God en afhouden van zijn genade. En dan kan het zo zijn dat we daardoor vreemdeling zijn van de loopbaan, omdat we vreemdeling zijn van het geloof. En weet u hoe de Bijbel dat tekent, in het Oude Testament met name? Dat zijn de mensen die niet strijden. Die niet strijden om in te gaan. Die niet strijden om behouden te worden door de enge poort van de zaligheid. Maar dat zijn de gerusten in Sion. Heb ik het over u vanmorgen? Of over jou? Iemand die onbekeerd is en niet strijdt en worstelt en zoekt om bekeerd te worden. Die behoort bij de gerusten in Sion. Dat zijn niet alleen de mensen die buiten de kerk leven en zich om God en zijn dienst niet bekommeren. Dat zijn ook niet alleen de mensen die het zo makkelijk nemen en geestelijk altijd een zak vol geloof en een zak vol ervaringen hebben, zonder dat daar grond voor is. Maar dat zijn ook de mensen die onbekeerd een gerust leven leiden. En niet strijden om in te gaan. Dat zijn de gerusten in Sion. En van die gerusten in Sion, zegt de psalmdichter, zegt de profeet, wee de gerusten. Want hun rust zal tot onrust worden. Hun rust zal tot klagen worden. O gemeente, laat deze week van voorbereiding voor het avondmaal, voor degene die gerust voortleven, zonder te strijden om behouden te worden, een week van onderzoek worden waarbij het niet in de eerste plaats om het heilig avondmaal gaat, maar om uw bekering gaat, om levensvernieuwing gaat. Strijd gij om in te gaan door de enge poort. Leg dan af alle last. Ja, zegt iemand, maar hoe moet dat dan? Dat kan een mens toch niet afleggen, die last. En als dat hier heel bijzonder gezegd wordt tot de kinderen van God. Tot degene die op de loopbaan zijn mogen door genade. Die iets van dat geloof van een getuige als Abraham en van een getuige als David mogen kennen. En dan wordt hun gezegd, kind van God, strijder in de loopbaan. Leg af alle last. Hoe moet dat? Een onbekeerde kan zichzelf van zijn onbekeerlijkheid toch niet bevrijden. En een kind van God weet het toch. En u weet het misschien uit pijnlijke ervaring. Dat u uzelf niet verlossen kunt van de verzoekingen van de vorst der duisternis. En van de verleidingen van de wereld. En van die opborrelende ongerechtigheden in uw eigen hart. Paulus spreekt daar toch zo aangrijpend over in Romeinen 7. Hetgeen ik wil, dat doe ik niet. Maar hetgene dat ik niet wil, dat doe ik. Die innerlijke strijd, die innerlijke onmogelijkheid om God zo te dienen en zo te vrezen zoals je graag zou willen. Omdat hij het waard is. Waarom staat er dan, leg dan af? Weet u, dat is inderdaad voor de mens zelf onmogelijk. Maar daar wil de Heere door zijn genade en door de kracht van zijn geest een mens iets van leren. En dan willen we even een paar dingen noemen vanuit de schriften. Hoe de Heere dat nou leert. Ik las deze week een preek van een van de allergrootste in het koninkrijk van de Heere, Samuel Rutherford, de bekende Schotse theoloog en prediker uit de 17e eeuw. Een man die zo ontzaggelijk veel kennis had van het borgwerk van de Heere Jezus Christus. En Rutherford schrijft in zijn avondmaalspreken, want in die bundel komt deze preek voor, dat God mensen leert de lasten af te leggen. Hoe? Hij zegt allereerst door ze een gebroken hart te geven. Allereerst door ze een gebroken hart te geven. Hij zegt, en dat is nu nodig om de zonde te leren afleggen en die last die je licht omringt, een gebroken hart. Als je daar geen weet van hebt, dan kun je ook niet tegen de zonde strijden. Dan kun je de zonde ook niet afleggen. Een gebroken hart. Is dat het nu waar het hier over gaat? Ja, daar gaat het hier in de eerste plaats over. Want wat is nu mijn gebroken hart? Een gebroken hart, dat is een hart wat ontvankelijk geworden is voor het woord van de Heere. Op de Pinksterdag lezen we, en ze werden alle verslagen in het hart. Doorboord in het hart, staat er letterlijk. Hun harten werden geopend. En dan ga je acht geven op het woord van de Heere. Je gaat luisteren met andere oren, met geestelijke oren. Maar verslagen in het hart betekent ook dat waar het woord toegang krijgt, daar gaat het woord je vernederen, je aanklagen. Daar ga je de zonde zien zoals ze werkelijk is in het licht van het woord en van de wet van de Heere. En daar wordt je hart vanwege je zonde verbroken. Dat wil zeggen, je gaat je zonde belijden en je gaat in beginsel de zonde haten en ervoor vluchten, zoals onze catechismus dat noemt. Kijk, en waar nu zo'n hart gebroken wordt, daar wordt in beginsel ook de zonde afgelegd. Nee, niet volkomen, want iemand die een verbroken hart mag hebben door genade, en ze zijn er toch onder ons, die de zonde heeft leren haten en leren vlieden, die weet van zichzelf dat de zonde nog zo machtig kan zijn en dat de verzoekingen vele zijn. Maar in principe is er een breuk gekomen met de zonde in dat gebroken hart niet. Mogen we daar iets van kennen? Leg dan af alle last, een gebroken hart. Iets van de droefheid over de zonde en over de schuld in ons leven. En is er, ook toen dat in ons leven begonnen is, steeds meer. Al is het door de strijd heen een strijdige komen tegen de zonde. En een vluchten, een vlieden van de zonde. Kijk gemeente, als we daar niets van kennen. Dan laat het oude avondmaalsformulier ons weten. Dat we een heel wezenlijk element missen. Wat voor de avondmaalsgang noodzakelijk is. Want als we vanavond het stuk van het formulier lezen wat over de zelfbeproeving gaat, dan is een van de eerste dingen die daar genoemd worden, een iegelijk bedenken zijn zonde en vervloeking opdat hij zichzelf voor God mishagen. Kijk, daar heb je nu dat gebroken hart. Dat is mishagen. Of zoals de profeet het zegt, een afkeer hebben, een wallig hebben van jezelf, vanwege je zonde. Die leggen af alle last die hem licht omringt, een verbroken hart. Kijk, zonder een gebroken hart kunt u geen avondmaal houden. Want het is nodig dat we op dat punt onszelf beproeven. En als we iets van dat gebroken hart mogen kennen in ons leven, dan zal er ook iets zijn van dat wat de apostel hier nadrukkelijk bedoelt. Dat we niet alleen daarin willen blijven staan, maar op de bodem van ons hart er een verlangen is. Oh, ik weet, het kan onder de as liggen, het kan onder een deken liggen, van wat voor dingen dan ook niet. Maar een verlangen is om nu steeds meer die last die ons doet verkleefd zijn aan deze wereld. De last van de zonde af te leggen. Heere, verlos me van die last en verlos me van mezelf. Kijk, het was vroeger namelijk gebruikelijk dat onder degenen die in het oude Griekenland streden in die loopbaan, zeg, daar waren allerlei mensen onder. Dat was niet alleen de upper ten. De adel of de oude ridderstand. Maar daar mochten ook doorgaans de gewone mensen bij behoren. Zeker in die tijd waarin Paulus en de andere apostelen geleefd hebben. Toen die spelen uit Griekenland algemeen verbreid werden in het Romeinse Rijk. Ja, daar mocht iedereen aan meedoen. En het was dus zo dat soms ook heel arme mensen daaraan meededen. Er waren wel slaven bij onder bepaalde omstandigheden die eraan meededen. En dan was het zo dat er vaak heel veel gegokt werd. Onder die bezoekers van zo'n bijeenkomst. Dat is natuurlijk ook niet vreemd in onze tijd. Met betrekking tot de sportwereld. Die ongerechtigheid, ja, die wordt zelfs van staatswegen openlijk bevorderd. En omdat er dan zo gegokt werd, werd er ook vaak oneerlijk gedaan. Want dat werk je dan natuurlijk in de hand. En dan was het zo dat er soms wel hele rijke mensen zaten die op een bepaalde renner een heleboel geld hadden gezet. En als ze dan zagen dat er een arme jongen ergens uit een achterafstraatje, dat hij voor lag, dan wierpen ze soms een prachtig sieraad vlak voor hem op die renbaan. Mocht natuurlijk niet. Maar de bedoeling was natuurlijk dat zo iemand stopte en dat opraapte en daardoor in zijn loop vertraagd werd. Zodat die ander won. Kijk, en zo gebeurt het ook wel eens in de geestelijke loopbaan. Dat er ineens dingen op die loopbaan geworpen worden. Verzoekingen en verleidingen. Klinkende klatergoud. Soms precies in een week van voorbereiding. Dat er gedachten bij je opkomen. Dat de Satan dingen voor ogen stelt waarvan je schrikt. En dan zegt de apostel hier, desondanks, al is alles tegen. Al zijn er influisteringen en verzoekingen misschien sterker dan anders. Al werpt de wereld en de duivel het klatergoud van zijn verleidingen in het stadion. Laat ons dan afleggen de last en de zonde die ons licht omringt. En met lijdzaamheid lopen de loopbaan die ons is voorgesteld. Ja, dat woord lijdzaamheid. Ik hoop er vanavond op terug te komen. Maar laat ik er dan maar alleen dit van zeggen. Dat is in de Bijbel een heel diep woord. Een ontzaggelijk breed woord. Wat je met veel meer andere woorden moet omschrijven. Om het zijn echte volle betekenis te geven. Het betekent niet alleen leidzaamheid of geduld. Maar ook volharding en zelfs ook verwachting. En dan zou ik vooral in dit ogenblik op het punt van de volharding willen wijzen. Laat ons met volharding, zonder onderbreken, zonder te kijken naar die sieraden die vanuit de adellijke zitplaatsen op het stadionbaan worden geworpen. Laat ons met volharding, zonder onderbreken voortgaan. Kijk, daartoe worden we vanuit de schriften opgeroepen. Om te volharden, om voor te gaan. Ja, zegt een kind van God. Die de zonden in beginsel heeft leren haten en vlieden en de toevlucht leren nemen met al zijn ongerechtigheid tot het kruis en de verdiensten van de Heere Jezus Christus. Maar dat volharden, dominee, ik kom erachter dat dat zo verschrikkelijk onmogelijk is. Toen in die tijd dat de Heere tot mijn hart sprak en dat alles zo goed was en dat het leefde in mijn binnenste, hartelijk zal ik u lief hebben. Gij zijt mijn sterkte. En ik moet zeggen, nu komt er jaren later zoveel van ongerechtigheid in mijn leven naar boven. En er is zo weinig terechtgekomen van alle geloften die ik toen aan de Heere deed. Ik kan het begrijpen. En toch zegt het woord, leg dan af. Alle last. Het wordt ons ook met betrekking tot het avondmaal heel indringend gezegd. Leg dan af alle last. En de zonde die u licht omringt. Want het zelfonderzoek is ook bedoeld, gemeente, opdat wij onszelf, wanneer we genade kennen, nadrukkelijk zouden onderzoeken of er niet wat ligt in ons leven. Wat de bediening van het avondmaal, de vruchtbare bediening van het avondmaal in de weg staat. Ligt het wel goed tussen God en tussen ons? Staat er geen last en staat er geen zonde tussen? Ligt het wel goed tussen ons en tussen onze naasten? Kunnen we met een eerlijk hart en met een eerlijk geweten zondag uit onze bank gaan en de plaats hier aan de tafel innemen, terwijl er toch dingen liggen tussen ons en onze naasten die door onze schuld niet opgelost zijn? Leg dan af alle last en alle zonde. Want het luistert nauw tussen God en tussen ons. En als wij moeten klagen dat avondmaalsbedieningen voorbij gingen terwijl er weinig vrucht was of geen vrucht was, dan moet u niet de schuld geven aan andere mensen of aan de dominee die er niet bij was in de eerste plaats. Dan moet u zelf eens onderzoeken of het niet zo is dat er lasten en zonden liggen in uw leven. Dat is voor u en voor mij de allereerste roeping van het woord van God. Niet naar buiten kijken, maar naar boven en naar binnen. Leg dan af alle last. En dan zou het wel eens kunnen zijn, vooral bij degenen die weinig vrucht kennen in hun leven, ook al mogen ze de Heere vrezen, dat er lasten en zonden liggen die weg moeten. Die God in de weg staan. En die de vrucht op de bediening in de weg staan. Ja, maar hoe moet dat dan? Laat ik het vanmorgen alleen maar aanstippen. Want vanavond, u zult dat begrepen hebben, gaan we op een aantal dingen door. Dat kan alleen wanneer we het slot van de tekst er nadrukkelijk bij betrekken. Want ik moet u eerlijk zeggen, gemeente, als de tekst alleen maar luidde, laat ons afleggen en lopen de loopbaan met leidzaamheid die ons voorgesteld is. Punt. Dan was het voor mij een verloren zaak. En voor u ook. Maar er staat een komma. Ziende op de overste leidsman en de volleinder des geloofs, Jezus. Heel opmerkelijk, ziende, als we het heel kort lezen, ziende op Jezus. hier staat, in tegenstelling tot andere keren in de brieven van de apostels, alleen maar die ene naam, Jezus, de vernederde zaligmaker. Jezus, de lijdende borg, die zelf de loopbaan gelopen heeft en daarin ontzaglijk gestreden heeft, een strijd wiens diepte niemand kan peilen hier op aarde. En dat laat ons zien, zegt de apostel hier, dat deze Jezus de overste leidsman en voleinder des geloofs is. Dat wil zeggen, hij is degene die het geloof bewerkt. Je kan het woord ook vertalen met, hij is de oorsprong, de bewerker van het geloof. Dus hij is het die de eerste ritselingen van het geloof bewerkt door zijn geest in het hart. Maar als hij nu de eerste ritselingen van het geloof bewerkt in het hart, dan laat hij de zijnen niet over aan hun eigen krachten, want dan zouden ze bezwijken in de loopbaan, in de strijd. Maar hij is ook de voleinder. Om het te zeggen met een bekende uitdrukking uit het boek van de Openbaring van Johannes. Hij is de Alpha en de Omega. Hij is de eerste letter van het alfabet en de laatste letter van het alfabet. Hij is het begin van het geloofsleven en hij is het einde van het geloofsleven. Hij is de leidsman en de voleinder van het geloof. Kijk, en dat is nu voor alle aangevochten christenen, voor alle aangevochten kinderen van God, de enige toevlucht en de enige verwachting, ziende op Jezus. Hoe kan een arm, zondig mensenkind in zichzelf zalig worden? Hoe kan een zondig mensenkind die de Heere mag vrezen, avondmaal vieren? Hoe kan iemand die de Heere kennen mag strijden tegen de zonde en de last die hem licht omringt en volharden op de loopbaan? Hoe kan hij de lasten opruimen? Het zal alleen kunnen door genade, als hij met een gebroken hart, door het geloof, ziet op die overste leidsman en voleinder van het geloof, die als zijn kinderen weer struikelen en het spoor weer bijster zijn, ze toch weer opzoekt en het zwakke geloof weer vernieuwt, die wanneer het geloof bezwijkt en het lijkt alsof er geen geloof om te geloven en geen hoop om te hopen en geen liefde om lief te hebben over is in het hart van iemand die de Heere vreest. Niet slechts de leidsman, maar de voleinder van het geloof is. De Heere zal het voor mij volenden. Overlaat niet wat uw hand begon. Ziet u, dat is ook een zaak. Om onszelf te beproeven of er nu iets van die verborgen omgang met deze leidsman des geloofs kennen. Een blik op hem mochten slaan zoals hij zich openbaart in de schriften. Al is het misschien door nevels en schaduwen heen, ziende op Jezus. Kijk, daar gaat het om. Als Paulus in deze wat wonderlijke beeldspraak, misschien stoot het ons wel wat af, maar toch zo heel duidelijk aan ons voorhoudt: laat ons dan afleggen alle last, ziende op deze Heere Jezus Christus. O Heere, kom gij mij te hulp en wees gij mij genadig. Amen.
Thank you.
eindigen met dankzegging en gebed. Heren, wij zeggen uw naam dank voor alles wat u gaf, ook in deze morgen. Wil u het woord wat in alle eenvoud gebracht is, genadig met uw zegen achtervolgen. En geven dat we ermee werkzaam mee mogen zijn, heren, en ons mogen afvragen als voor uw aangezicht of we iets van deze dingen kennen. Want daar komt het toch op aan. Dat ons hart gebroken wordt. Dat we de zonde leren haten en vlieden. En dat we de toevlucht leren nemen door genade tot die enige rots der behoudenis. De vernederde zaligmaker die zichzelf in zijn beloftewoord, in zijn evangeliewoord openbaart. En die het verlorene zoekt en zalig maakt. Heere, geef dat wanneer we vanavond over die dingen verder nog na willen denken. Dat wat deze morgen en deze avond overwogen is, ons tot rechte voorbereiding mag brengen. En als wij dan buiten deze dingen staan, o God, laat de voorbereidingsweek dan gebruikt mogen worden om ons ernstig te onderzoeken en te worstelen om de kennis van uw genade. En als we moeten belijden dat wij buiten deze dingen staan, Heren, wil u geven dat we dan niet zonder die geestelijke kennis de stap naar de tafel van u zouden doen. Maar dat allen die iets mogen kennen van dat leven der genade, die verbroken van hart tegen de zonde leren strijden, en verbroken van hart door het geloof iets mogen weten van de genade van de Heere Jezus Christus. Dat ze dwars door alle struikelblokken heen en het net wat de schreden belemmert, dwars door alle dingen die tegen zijn, dwars door alle verzoekingen heen, mogen zien op hem. En zo vrijmoedigheid mogen ontvangen om te komen aan uw tafel. Heere, wil u deze dag verder met ons zijn. Breng ons vanavond allen weer samen. We vragen het uw naam dankzeggend voor alles wat u gaf, om Jezus wil. Amen. Psalm 119, het 16e vers is onze slotzang. 119, vers 16. Mijn hart kleeft vast aan waarheid en aan deugd. Genade van de Heere Jezus Christus, de liefde van God de Vader en de gemeenschap van de Heilige Geest, zij en blijven met u allen. Amen.